Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gewijd uit de 22e psalm zingen wij het 11e vers. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. Verhoor mij, Heere, en red mij van het gediert, dat sterk van horen rondom mij heen zwiert, mij staat naar het leven. Dan wordt uw naam door mij met roem verheven. Ik zal uw lof mijn broederen vertellen. Ik heb in uw huis bij al mijn metgezellen dan prijzenstof. Het 11e vers van Psalm 22. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek der psalmen en daarvan de 40ste psalm. Wij herzeggen u psalm 40, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit psalm 119 en daarvan het 22ste vers. Ai, ruk het woord der waarheid niet te zeer van mijn mond, ik hoop op uw rechten en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Psalm 40. Davids psalm voor de opperzangmeester. Ik heb de Heere lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. En hij heeft mij uit een ruisende kuil, uit modderig slijk opgehaald en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang onze goden. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Welgelukzalig is de man die de Heere tot zijn vertrouwen stelt en niet omziet naar de hoovaardigen en die tot leugen afwijken. Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken? Zo zijn ze menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zeide ik, zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewands. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet. Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Gij, o Heere, zult uw barmhartigheden van mij niet onthouden. Laat uw weldadigheid en uw trouw mij geduriglijk behoeden. Want kwaden tot zonder getal toe hebben mij omgeven. Mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen, dat ik niet heb kunnen zien. Ze zijn menigvuldiger dan de haren mijns hoofds en mijn hart heeft mij verlaten. Het behagen u, Heere, mij te verlossen. Heere, haast u tot mijn hulp. Laat hen tezamen beschaamd en schaamrood worden die mijn ziel zoeken om die te vernielen. Laat hen achterwaarts gedreven worden en te schande worden die lust hebben aan mijn kwaad. Laat hen verwoest worden tot loon hunner beschaming die van mij zeggen, haha. Laat in u vrolijk en verblijd zijn allen die u zoeken. Laat de liefhebbers uw heils geduriglijk zeggen, de Heere zij groot gemaakt. Ik ben wel ellendig en noodruftig, maar de Heere denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. O mijn God, vertoef niet.
Gemeente, de tekst worden voor deze bijzondere uren kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Psalm 40 en daarvan het 10e en het 11e vers, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente, zie mijn lippen bedwing ik niet. Uw gerechtigheid bedek ik niet, in het midden mijns harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit, uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Tot zover. Gemeente, het gaat in deze tekstwoorden over de profetische arbeid van Christus. De profetische arbeid van Christus. En letten we met de hulp des Heren op vier gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de kern van zijn boodschap. In de tweede plaats willen we letten op het vermaak in zijn boodschap. In de derde plaats willen we letten op het adres van zijn boodschap. En in de vierde plaats willen we letten op het God verheerlijkende in zijn boodschap. Dus de profetische arbeid van Christus. Vier aandachtspunten. In de eerste plaats de kern van zijn boodschap. En dat zijn maar twee woordjes, jongens en meisjes. De gerechtigheid. We lezen dat in het 10e vers. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Onze tweede gedachte. Het vermaak in zijn boodschap. Dat blijkt al uit het woordje verkondig. We zullen straks zien wat dat betekent. Maar ook op vijf andere plaatsen daar zegt de Heere dat hij er niet van zwijgen zal en niet van zwijgen kan van de gerechtigheid. Onze derde gedachte, het adres van zijn boodschap. Dat is de gemeente. Of beter nog, de grote gemeente. Zo wordt die gemeente twee keer genoemd. En onze derde gedachte, het God verheerlijkende in zijn boodschap. Dat is het 11e vers waar we bij stil hopen te staan als het avondmaal wordt bediend. En we zien in dat 11e vers dat hij 5 keer zegt, uw. Het is tot eer van God. Gemeente, in de voorbereidingspredikatie hebben wij stilgestaan bij de eerste versen van Psalm 40. We hebben gezien hoe duidelijk dat, net als in Psalm 130, ook in deze psalm de drie stukken naar voren komen. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Ellende, de dichter was in de ruisende kuil en in het modderig slijk. Hij kon zichzelf nooit meer bevrijden. Verlossing, hij zegt, gij hebt mij opgehaald en gij hebt mijn voeten op een rotssteen gesteld. En zijn dankbaarheid, de Heere heeft hem een nieuw lied in zijn mond gegeven, een lofzang tot eer van God. En we hadden allemaal de opdracht om onszelf in deze week te onderzoeken of wij die drie stukken ook mogen kennen. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En nou gaat het in deze psalm naar een climax toe. Het middelste gedeelte van deze psalm, dat spreekt overduidelijk van Christus. Ja, zeker in de eerste plaats heeft het betrekking op David. Maar het heeft pas zijn volle vervulling gekregen in de Heer Jezus Christus. Het gaat over zijn priesterlijke arbeid, hoe hij zichzelf als een brandoffer gegeven heeft. En daarna in onze tekst gaat het over zijn profetische arbeid. En de kern van zijn profetische bediening, de kern van zijn boodschap is de gerechtigheid. Ik boodschap de gerechtigheid, zo zegt hij, daar gaat het Christus om. En daar moet het ook ons om gaan. Ik heb vorige week gezegd dat we alleen uit de put kunnen komen als aan Gods gerechtigheid is genoeg gedaan. Want de oorzaak van de put, dat zijn de ongerechtigheden van ons. Welke gerechtigheid wordt hier bedoeld? Het woordje gerechtigheid is geen makkelijk woordje. Het kan in de Bijbel veel verschillende betekenissen hebben. Bij de gerechtigheid kan het gaan om de eisende gerechtigheid van God. Het kan ook gaan om de straffende gerechtigheid van God. Het kan ook betekenen de reddende gerechtigheid van God. Het kan ook betekenen de vernieuwende gerechtigheid. Dan denk ik aan het nieuwe leven van Gods kinderen, waarin zij rechtvaardigen genoemd worden. Wat betekent het hier eigenlijk? Over welke gerechtigheid gaat het? De kanttekenaar verwijst naar Romeinen 3, vers 21 en 22. En daar lees ik deze woorden. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Welke rechtvaardigheid is dat? Zonder de wet, hebbende de getuigenis van de wet en de profeten. Is er dan ook een rechtvaardigheid zonder de wet? Je kunt toch alleen de rechtvaardigheid van God bevredigen als je aan de wet voldoet? Wel, Paulus bedoelt hier, deze rechtvaardigheid wordt niet bereikt doordat zondige mensen de wet van God volbrengen, want het werkverbond is verbroken. Maar dit gaat over een andere rechtvaardigheid. Hij zegt in het 22e vers namelijk, de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot alle die geloven. Want er is geen onderscheid. Gemeente, het gaat hier over de borggerechtigheid. Het gaat hier over de gerechtigheid door Christus aangebracht. Het gaat hier over de gerechtigheid des geloofs. Het gaat hier over de reddende gerechtigheid. Dat is de kern van de boodschap van de Heer Jezus Christus. Hij zelf heeft die gerechtigheid aangebracht. En hij is het ook die deze gerechtigheid als profeet verkondigt. Ik, boodschap, de gerechtigheid. Hij had ook kunnen zeggen, ik boodschap mijn gerechtigheid. Maar door zijn gerechtigheid is Gods gerechtigheid bevredigd geworden. Wat is die reddende gerechtigheid? Die reddende gerechtigheid heeft eigenlijk twee kanten. Aan de ene kant verheerlijkt die gerechtigheid van Christus God. Want je kunt die gerechtigheid natuurlijk niet van de straffende gerechtigheid losmaken. Christus heeft aan de straffende gerechtigheid voldaan. En daarom is zijn gerechtigheid een reddende gerechtigheid. Die gerechtigheid is tot eer van God. En aan de andere kant is die gerechtigheid tot rechtvaardiging, tot behoud van de zondaar. En dat is ook het verband van onze tekst, want we lezen over spijsoffer, over brandoffer, over zondoffer. Jongens en meisjes, waarom gaat het in Psalm 40 over al die offers die met de zonde te maken hebben? Omdat dat de enige manier is om rechtvaardig voor God te kunnen worden. Alleen door het bloed is er verzoening en anders niet. En al die dieren in het Oude Testament hebben nooit verzoening aan kunnen brengen, die wezen heen. Maar toen zeide ik, zie ik kom, de rol des boeks is met mijn naam vervuld, heeft de Heer Jezus gezegd. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen, mijn liefde en ijver brandt, ik draag uw heilige wet. Die gij de sterveling zet in het biddenste van mijn ingewand. de gerechtigheid. Christus kwam in de kribbe van Bethlehem. En dat was nog niet het diepste van zijn vernedering, maar hij ging in de put. Hij bleef niet aan de rand van de put. Hij daalde in de put van de toren van God om de volle last tegen de zonde te dragen. En zo heeft hij de gerechtigheid genoeg gedaan en een eeuwige gerechtigheid aangebracht, zodat Paulus kon zeggen: overgeleverd om onze zonde en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Dus die gerechtigheid, heel eenvoudig, ligt in de dood van Christus. En die gerechtigheid ligt tentoongespreid op de tafel van morgen. Zo vlekkeloos hebben we gezongen, zo ongeschonden, voor het heidendom tentoongespreid. We zingen dat vaak met kerstfeest. En inderdaad, in de kribbe van Bethlehem lag die gerechtigheid al zo vlekkeloos tentoongespreid. Maar veel meer nog in zijn bitter lijden en sterven, waar we vanmorgen bij bepaald mogen worden. Het is zijn naam, jongens en meisjes, Jehovah Tsitskenu in het Hebreeuws. Dat betekent de Heere onze gerechtigheid. Dat is de naam waarmee men de Heere Jezus noemen zal, zegt Jeremia. De Heere onze gerechtigheid. We gaan naar onze tweede gedachte, het vermaak in zijn boodschap. Want hij zegt: ik boodschap de gerechtigheid. Eigenlijk staat er: ik evangeliseer de gerechtigheid. De Heer Jezus doet hier het werk van een evangelist. En evangeliseren, dat betekent een goede boodschap brengen. De Heer Jezus brengt een goede boodschap, een blijde boodschap. Ja, zeker, in de eerste plaats ziet dit op David. David heeft dat ook gedaan. Hij heeft de gerechtigheid mogen boodschappen in een grote gemeente. Als je daar zelf iets van kent, dan kun je daar ook niet van zwijgen. David heeft dat geboodschapt in zijn dagen. David was ook profeet. En zo mocht hij in 's Heere naam die borg gerechtigheid evangeliseren. Maar Christus heeft dat ook gedaan en Christus doet dat nog. Dat heeft hij zelf gedaan toen hij op deze aarde was. En dat laat hij nu door zijn knechten nog doen in de prediking. Die gerechtigheid verkondigen. En zo maakt hij plaats voor die gerechtigheid. Zo komt er een honger en dorst naar die gerechtigheid. Zo brengt hij die gerechtigheid nabij. Bij zondaren die geen gerechtigheid hebben. Door de prediking brengt hij de toepassing aan. Ik verkondig de gerechtigheid. En dan zegt hij: zie, mijn lippen bedwing ik niet. Wanneer bedwing je je lippen, jongens en meisjes? Misschien weet je een geheimtje waarvan je moeder gezegd heeft: mag je niet over praten. Mag je niet over praten, mag je niet tegen de anderen zeggen. En als het nou iets moois is, dan moet je je lippen bedwingen. Dan is het zo moeilijk om daar niet over te praten. Je zou het heel graag zeggen. En nou zegt de Heer Jezus, dat is ook een geheim, maar hij mag erover praten. Hij wil erover praten. Hij zegt: ik bedwing mijn lippen niet. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vreverbond getoond. De Heer Jezus kan er niet over zwijgen. Er zijn veel redenen voor hem om zijn lippen te bedwingen. Want immers, niemand heeft die gerechtigheid verdiend. Als de Heer Jezus er nooit over zou spreken, zou rechtvaardig zijn. Deze gerechtigheid heeft zijn leven gekost. Het zou geen wonder zijn als de Heer Jezus daar nooit een woord over had gezegd. maar hij heeft het juist gedaan om die gerechtigheid te verkondigen. Mijn lippen bedwing ik niet. En dan roept hij de Vader tot getuige. Hij zegt, Heere, gij weet het. Heere, u weet het, dat ik van die gerechtigheid niet zwijgen kan. Hij kan zich op Gods alwetendheid beroepen. En dat hij daar zoveel vreugde in vindt, dat blijkt zo overduidelijk uit dit 10e en ook uit het 11e vers. Hij kan er niet van zwijgen, dat zegt hij in een 5-tal korte zinnen. En 2 keer zegt hij dat vanaf de positieve zijde en 3 keer zegt hij het vanaf de negatieve zijde. Kijkt u maar, hij zegt aan het begin van het 10e vers, ik evangeliseer of ik verkondig. Hij zegt in het 11e vers, ik spreek. Hij zegt aan het begin van het 10e vers, en dat is dan vanaf de negatieve kant, ik zal niet weerhouden. Hij zegt in het 11e vers, ik zal niet bedekken. En hij zegt verderop, ik zal niet verbergen. 5 keer zegt hij, ik zal er niet over zwijgen, ik moet erover spreken, ik zal erover spreken. Dat heeft hij gedaan tijdens zijn omwandeling. En hij doet het nog. En hij doet het vanmorgen op een zichtbare wijze. Want hij is het die het heiligavondmaal heeft ingesteld. Hij roept het vanmorgen als het ware vanaf deze kansel. Ik evangeliseer de gerechtigheid. Ik heb mijn knecht de opdracht gegeven om het avondmaal te bedienen. Ik boodschap de gerechtigheid. Ik verberg het niet. Het blijft niet onder die doek, jongens en meisjes. Het ligt nu verborgen, maar die doek gaat straks weg. En dan liggen daar de tekenen van het bitter lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Die zijn dood vanmorgen in het midden van de gemeente verkondigt. We gaan naar onze 3e gedachte, het adres van zijn boodschap. Want dan zegt hij dat doet in de grote gemeente. Daarom heb ik ook Psalm 22 laten zingen. Daar staat, ik zal uw lof mijn broederen vertellen. Dan staat het woordje mijn met een hoofdletter. De Heer Jezus heeft aan zijn Vader beloofd dat hij die gerechtigheid zal verkondigen in de grote gemeente. En dat zien we hier ook weer. Gemeente. In de oorspronkelijke taal bestaat eigenlijk het woordje vergadering. Een gemeente, dat is een vergadering. Dat zijn degenen die samen geroepen zijn. Die samen gebracht zijn, zoals wij ook vanmorgen een gemeente mogen zijn. Al ontbreekt helaas de helft. Maar toch een samengeroepen gemeente. Velen horen nooit van die gerechtigheid, jongens en meisjes, nooit. Maar de Heere laat hier aan deze plaats die gerechtigheid evangeliseren. Wat is dat een voorrecht om bij de gemeente te mogen behoren. En die gemeente is groot. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Onze gemeente is ook groot. 2400 mensen. Die mogen horen van de gerechtigheid. Zeker in vergelijking bij de wereld niet groot. In vergelijking bij degenen die het woord niet horen niet groot. Maar toch, als je ze allebei bij elkaar optelt, dan is het toch een grote gemeente. Die horen mag van die gerechtigheid. De profetische bediening van Christus beperkt zich niet alleen tot Gods kinderen. Maar de profetische bediening, daar komen we allemaal uitwendig mee in aanraking. De Heere laat allen die gerechtigheid verkondigen in de prediking van het woord. Alleen dat is niet genoeg. De profetische bediening van Christus heeft ook een inwendige kant. En dat moeten we kennen, gemeente. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente door de inwendige verlichting van het hart aan diegenen die erachter komen dat ze vreemdelingen zijn van de gerechtigheid. En dat is ook een grote gemeente, dat zal straks worden een schare die niemand tellen kan. Uit alle geslachten, volken, natie en tongen. Kijk, de Heere boodschapt die gerechtigheid wel, gemeente, maar daar is van nature geen plaats voor. En waarom is er geen plaats voor? Omdat wij leven in de ongerechtigheid. En de ongerechtigheid, dat is ons niet tot zonde, maar wij leven daarin als een vis in het water. We hebben geen behoefte aan deze gerechtigheid. Het is aan ons niet weggelegd. We moeten het niet. We hebben er ook niks aan. We kunnen die gerechtigheid niet op waarde schatten. Weet u wat nodig is? Dat we van onze ongerechtigheid leren walgen. Want anders is er geen plaats voor deze heerlijke gerechtigheid. En als dat zo is, dat iemand van zijn ongerechtigheid gaat walgen, is er dan plaats voor de gerechtigheid van Christus? Nee, dan nog niet. Want vraag het maar aan Gods kinderen, gemeente, dan zoeken wij het in onze eigen gerechtigheid. Dan bouwen wij zelf een gerechtigheid voor God. Denk maar aan Luther, jongens en meisjes, die er alles aan gedaan heeft toen Gods straffende gerechtigheid hem achtervolgde om zelf een gerechtigheid op te richten. En toen heeft de Heere die gerechtigheid van Christus voor hem verborgen gehouden. Er was geen plaats voor, want Luther was zo druk. Luther was zelf aan het werk en hij wilde zijn gerechtigheid met de gerechtigheid van de Heere Jezus vermengen. Dat kan niet. Voor wie krijgt die gerechtigheid nou waarde? Nou, voor diegene voor wie de gerechtigheid van zichzelf een wegwerpelijk kleed geworden is. En dan hou je niks over. Dan alleen door het zwaard van Gods gerechtigheid gedood te moeten worden. Dan is er aan mijn kant niks waar ik nog schuiling in kan vinden. En dat zijn mensen die gaan naar de gerechtigheid verlangen. Zalig zijn ze die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. En hoe zullen ze dan verzadigd worden? Door de prediking van Christus. Ik evangeliseer de gerechtigheid in de grote gemeente. En die gerechtigheid die wordt door iedereen ervaren die door het geloof gemeenschap met Christus mag hebben. Want in hem is de gerechtigheid. En wie hem vindt, die vindt het leven en die trekt een welgevallen van de Heere. En is er geen gemeenschap met Christus, dan heb ik geen gerechtigheid. Hoewel er ook van Gods kinderen mogen zijn, die mogen weten gelukkig dat zijn gerechtigheid de hunne is geworden. O, wat was dat een zalige ruil, niet waar? Mijn zonde door hem overgenomen. Zijn gerechtigheid, mijn gerechtigheid. Zijn gehoorzaamheid, mijn gehoorzaamheid. Maar het ligt er misschien alweer zo ver onder. En nu zegt hij vanmorgen, ik boodschap de gerechtigheid. Ik bedwing mijn lippen niet. Ik verberg het niet in mijn hart. Het moet eruit. Mijn gerechtigheid in de grote gemeente. Amen. We gaan zingen Psalm 85 en daarvan het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. En wat er verder volgt.